Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Vandaag gaat het over dierenwelzijn met de focus op vogels. Ik praat hierover met vogeldierenarts en papegaaiengedragstherapeut Jan Hoijmeijer. Hij is een vooraanstaand vogeldierenarts, veelgelezen auteur en deskundige op het gebied van papegaaiengedrag. Hij staat bekend om zijn passie voor vogelwelzijn en zijn prikkelende visies op hoe wij met huisdieren omgaan, waarover hij uitgebreid publiceert om eigenaren wereldwijd te inspireren. Jan, kan je mij horen?
Ja, ik kan je heel goed horen.
Fantastisch. Ik heb je net al aangekondigd, want je doet zoveel dat ik een beetje op moet letten dat ik niet de helft vergeet. We hebben een beetje afgesproken waar we het over gaan hebben.
Ja.
Jij hebt gezegd, nou, ik vind respect voor dieren heel belangrijk. Daar komt nog iets achteraan. Welzijnsproblemen, preventie van welzijnsproblemen. En dan uiteindelijk het belangrijkste, hoe los je het op? Nou, ik ben diep in het papegaaienleven gedoken. Ik wist daar, om heel eerlijk te zijn, helemaal niets van.
Nee, dat verbaast me niks.
Nee. Maar waar ik van schrok, is dat half Nederland die een papegaai hebben, daar ook heel weinig van weten. Ik heb gevonden dat zij ook wel de vergeten dieren worden genoemd. En conclusie is dat wij, en het woord is eigenlijk best wel erg, verrassend weinig over het welzijn en de behoeften van papegaaien als huisdier weten.
Ja, dat is natuurlijk heel, heel uitzonderlijk. Het is op mijn pas gekomen via een hele rare omweg. Ik ben opgetogen in Barendrecht. En heb ik tussen 8 en 14 jaar, nou ja, zat ik dagelijks tussen de paarden op een hectiestoeterij en een tuigpaardenstoeterij. Nou, daar heb ik al ongelooflijk veel meegekregen over gedrag en omgaan met dieren die ook vele malen sterker zijn dan ik. Hengsten en tuigpaarden. Daar heb ik al heel veel van opgestoken. Door familieomstandigheden moest ik op mijn 14e verhuizen naar de Betuwe, in the middle of nowhere. Dat was het einde van mijn paardenverhaal. Daar kwam ik in contact met vogeltjes. En ik ging vogeltjes kijken. En ik kwam op de middelbare school. En er was een docent biologie. Die keek ook naar vogeltjes. Dus die heeft me op sleeptouw genomen. Maar ja, in mijn paardenperiode was de basis gelegd. Ik wilde paardendierarts worden. Dat was buiten kijf. Ik wilde dierarts worden. 8, 9, 10 jaar, dat was mij duidelijk. En die dierarts die nam toen op sleeptouw. Ik ben een paar keer met hem mee geweest. Het was een onvergetelijke ervaring als kind. Dus ik wilde paardendierarts worden. Nou, ik werd vervolgens ook vogelaar in de natuur. En met dat idee ging ik HBS doen om diergeneeskunde te gaan studeren. Dus daar ben ik mee begonnen. Nog extra cursussen gedaan op iets van paardengeneeskunde. Toen kwam ik op een gegeven moment voor een co-schap bij de afdeling pathologie, bijzondere dieren. En daar kwam ik de sectiezaal binnen en dat lag vol met dode vogels.
Oh,
nou, als vogelaar en vogelliefhebber dacht ik van, wat is dit?
Ja.
Want het waren allemaal vogels van uit de hele wereld. Geen Nederlandse vogels, maar uit de hele wereld papegaaien. En ja, je kan het direct niet verzinnen. En mijn professor Zwart van die periode, ja, die heeft mij echt onder zijn hoede genomen. En had in de gaten dat ik geschokt was over het feit dat al die vogels doodgaan van ellende in gevangenschap. Nou, hij heeft er echt voor gezorgd dat ik ervoor gekozen heb om vervolgens vogeldierarts te worden.
Maar even, want door al die dode vogels, en dat was dus ook bekend, dat die eigenlijk overleden zijn doordat ze doodongelukkig waren en gewoon niet konden leven.
Ja, belangrijk is voedingsfouten, dat was onder nummer 1. En professor Zwart heeft dat in 1979 al wetenschappelijk aangetoond, dat de bekende voedingsfouten, het geven van zaden aan papegaaien of kanaries, ja, is doodsoorzaak nummer 1, 2 en 3.
Echt waar? Wat moet je dan voeren? Vertel dat gelijk maar even voor alle luisteraars.
Het idioot is, zaadeters in de natuur eten alleen zaden als ze beschikbaar zijn in de natuur. En dat is maar een klein gedeelte van het jaar.
Ja, dat klopt.
De zaden zijn er pas in het najaar. En dan gaan ze ook vallen en dan gaan zaden ook kiemen. En als zaden ook gaan kiemen en als ze gaan vallen en ze zijn rijp, dan hebben ze al een hele andere voedingswaarde dan de zaden uit de handel.
Aha.
Maar het grootste grootste deel van het jaar zijn ook zaadeters. Die eten geen zaden, want we weten dat zaden slecht zijn voor de gezondheid. Levert heel veel voedingstekort op. En in de periode dat ze ook gaan kweken of eieren moeten gaan leggen of gaan ruien, ja, dan is het extreem ongezond vanwege meer dan 35 verschillende voedingstekorten die vanwege het eten van zaden. Dus ook de huismus is voor het grootste deel van het jaar geen zaadeter, maar een insecteneter. En ook van groen en van bloemetjes en van plantjes eten ze van alles, maar heel veel ook insecten. Domme meesjes en musjes, dat zijn gewoon insecteneters.
Okay, dus
hele ideeën van zaadeters, ja, daar ben ik dus toen al in de 70 jaren mee geconfronteerd. Ja. Tijdens mijn studie. Wat een ontzettend slecht verhaal is dat. Nou, en dan komt het natuurlijk over de huisvesting, de verzorging.
Yes, ja.
Heel veel vogels komen nooit buiten. Ze zitten altijd in een kooi achter tralies. Geen lichaamsbeweging. Nou ja, en dan komt natuurlijk, toen ik vogeldierarts werd, het verhaal bij van het gedrag. Dat heel veel van die vogels hebben om al die reden natuurlijk een slechte conditie. Hebben dus ook welzijnsproblemen. En welzijnsproblemen gaan altijd gekoppeld aan gedragsproblemen. En vervolgens levert dat uiteindelijk grote gezondheidsproblemen op.
Om te beginnen, want onder andere papegaaien worden ook best heel oud. Weten mensen dat? Want als je zo'n dier aanschaft of krijgt, ja, of vindt, ja, of whatever, dan zit je daar heel lang aan vast. En vaak zal het dier jou overleven.
Ja, als het goed is wel. Hè, maar ik ben er dus in al die jaren, ik heb er nu 42 jaar ben ik daar nu mee bezig, onderzoek gedaan en een survey gedaan. En het blijkt dat vogels, ook papegaaien, ze mogen blij zijn als ze 1/3 halen van hun levensverwachting.
Oh, ze worden helemaal niet oud dus.
Ze worden dus niet oud vanwege die ellende. Ze hebben eigenlijk een levensverwachting die mensen hadden in de middeleeuwen. Toen werden we ook 35. En een papegaai, mijn oudste, Gijs Roosthaas, in mijn spreekkamer, was 99 jaar in dezelfde familie. Dus de derde generatie eigenaren kwamen met de Gijs Roosthaas bij mij. En de gemiddelde Gijs Roosthaas in Nederland haalt geen 20. En ze mogen blij zijn als ze 30, 35 jaar halen.
Is het bekend hoeveel vogels er gehouden worden? Van de hond en de kat weten we dat misschien wel een beetje. Maar van vogels? Hebben we daar enig idee van?
Globaal is het zo dat er in Nederland meer vogels worden gehouden dan honden en katten bij elkaar.
En we weten er minder van.
En we weten er niks van.
Nee, helemaal niks. kunnen we aan het eind zeggen van nou, we geven wat tips mee, zodat we er wat meer van weten na dit radioprogramma?
Nou ja, kijk, ik word met een grote regelmaat natuurlijk gevraagd om tips. Maar ik heb me de afgelopen, mijn kliniek was dus 1982 en 2013.
Ja.
En toen is het, dat was een kliniek voor vogels. En ik ben al die jaren, was ik in feite ook de enige dierenarts in Nederland die zich alleen bezig hield met vogels. Nou, dat is natuurlijk op zich al bizar. En dat heeft heel veel te maken met de opleiding. De diergeneeskunde praat altijd over dierenwelzijn en dierengezondheid. Maar het gaat dan nooit over vogels.
Nee, inderdaad. Dat klopt.
En in de opleiding, studenten diergeneeskunde, ja, ze krijgen er echt hoegenaamd niks van mee. Als ik vertel dat een kanarie 20 jaar kan worden, maar de ervaring is van mensen die kanaries hebben, ook kwekers, die ze al 30 jaar kweken, die denken dat ze 4, 5 jaar worden.
Ja,
mijn kanaries werden in mijn praktijk 20 jaar. Dus dat alleen al dat dierenartsen niet eens weten dat een kanarie 20 jaar kan worden, of een papegaai inderdaad 80, 90 jaar kan worden. Iedereen zegt ze kunnen oud worden, maar ze worden het niet.
Nee, en het zijn hele intelligente dieren. Hebben het niveau van een kind tussen de 3 en de 5 jaar oud, heb ik begrepen.
Tussen de 6 en de 8 jaar.
Ja. Nog beter. En ze begrijpen heel veel, hè? Ze kunnen problemen oplossen. Ze begrijpen kleuren en vorm. Ze kunnen zelfs iets van gereedschap gebruiken. Nou ja, je kan ze leren praten.
Maken en gebruiken. En ook concepten. Links en rechts. Natuurlijk groot en klein. Maar ook het concept nul. Nou, dat is ook bij kinderen is het concept nul. Hè? Het begrip nul. Dat begint pas vanaf 4, 5 jaar te dagen.
Mm-hmm.
Eigenlijk is bij toeval ontdekt dat papegaaien gewoon het begrip nul begrijpen en snappen. En dat allemaal zonder dat is aangeleerd. Ze kennen en ze weten die begrippen.
Dus er moet eigenlijk een heleboel gebeuren in Nederland. Als mensen nou kiezen voor een vogel, laten we het even algemeen houden, waar kunnen ze de informatie dan krijgen?
Eigenlijk dus nergens.
Maar wel op de website, want jij hebt een website.
Ja, ik heb een website en ja, daar probeer ik natuurlijk steeds meer informatie te geven. En ik heb ook heel veel in de loop van de jaren cursussen gegeven. Mm-hmm. Maar dit hele verhaal was voor mij reden, voor aanleiding om in 2014 inderdaad inderdaad een cursus op te zetten voor studenten diergeneeskunde met workshop. De eerste 10 jaar heb ik dat samen gedaan met dokter Pepperdruk. Ja, die is wereldwijd een icoon, want zij heeft al meer dan 45 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de intelligentie, cognitie van papegaaien. Dus dankzij haar weten we dat het niveau heeft van kinderen tussen 6 en 8 jaar. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig.
Ja, dat is inderdaad waanzinnig.
Toen ik haar leerde kennen in 1989, op mijn eerste internationale congres in Amerika in 1989, toen was het niveau tussen de 2 en 3 jaar. En inmiddels is het dus tussen de 6 en 8 jaar. En zij is cognitief psycholoog en vergelijkt dus alle onderzoeken en alle testen met vergelijkbaar onderzoek en vergelijkbare testen met kinderen die ook door natuurlijk haar collega's worden gedaan. Dus het is wetenschappelijk totaal duidelijk.
Nou, wij gaan zo meteen daar verder over praten. We gaan het hebben over de welzijnsproblemen. Je hebt ook een 5-stappenplan wat gericht is op het begrijpen en beïnvloeden van vogelgedrag.
Eigenlijk meteen, hè, want ik ben in 1982 er al heel gauw achtergekomen dat de problemen en ook dus de welzijnsproblemen bij papegaaien in een gezin dezelfde gedrag problemen en welzijnsproblemen waren als van de hond in hetzelfde gezin en van de kinderen in hetzelfde gezin.
Die overeenkomsten
zijn 100%. Dat ben ik inmiddels echt daar meer dan 40 jaar achter. En daar ga ik met studenten ook voortdurend mee aan de praat. Dat welzijn gedrag is 1-op-1 vergelijkbaar tussen papegaaien, dieren en kinderen.
Ja, wat je net zei, dat vond ik wel heel interessant. Dat als er problemen zijn, dat eigenlijk 1-op-1 te vergelijken is met mensen die een probleem hebben met een kind of met een hond, geldt dat net zoals voor een vogel. Kun je dat eens uitleggen?
Nou, ik ben, wat ik eigenlijk al zei, heel erg geïnteresseerd in gedrag. Hè. Ook dat begonnen met die paarden, het paardengedrag. Ik ben vogelaar geworden en ik was een vreemde vogelaar, want ik keek vooral naar het gedrag van vogels. De meeste vogelaars die kijken naar een mooie vogel en een nieuwe soort. Mm-hmm. Ik was altijd geïnteresseerd om te kijken naar het gedrag van vogels, interacties. Ik kreeg dus op jonge leeftijd het boek van professor Tinbergen. Toen was ik een jaar of 15. Spieden en spuren in de natuur. Ja, Nico Tinbergen is een van de oprichters, founders van ethologie. Ja, hij is een van mijn grote rolmodellen in mijn hele carrière vanaf ik jongs af aan. En ethologie, dat gaat uiteindelijk om het observeren van het gedrag van dieren. En met name ook bedoeld om te leren van het gedrag van de mens vanwege de waanzinnige overeenkomsten. Dus die overeenkomsten tussen diergedrag en mensgedrag, dat is eigenlijk, ja, hoe kan dat ter discussie staan, bij wijze van spreken? We zijn onderdeel van het dierenrijk en de overeenkomsten zijn in veel opzichten groter dan de verschillen. Dat heb ik ook geleerd van die professor Zwart, hè, van afdeling bijzondere dieren. Als je te maken krijgt met een dier wat je nooit eerder hebt gezien, maak gebruik van de kennis die je hebt van andere dieren en je zal erachter komen hoeveel overeenkomsten er zijn.
Kun je een voorbeeld noemen van iets wat er verkeerd gaat? Dus stel, een eigenaar doet iets en de vogel doet dan ook iets. Misschien trekt hij zijn veren eruit of wordt hij agressief of weet ik veel wat. Ja. Wat doet die eigenaar dan verkeerd?
Nou, het gaat er uiteindelijk om, hè, welzijnsproblemen, los van voedingstekorten en nooit buiten komen.
Ja.
Welzijnsproblemen worden voor een heel groot deel natuurlijk bepaald. Dat geldt ook bij mensen in je werksituatie. Door relaties die niet fijn zijn, zo te zeggen.
Ja.
Dus als de relatie niet klopt, ja, dan heb jij welzijnsproblemen. Je kan zelfs gezond zijn en veel buiten komen. Maar jouw welzijn wordt enorm bepaald door de relaties die je hebt. Nou, de papegaai en eigenaren, die hebben een hele slechte relatie. Die vogel zit in de kooi. Mensen hebben geen benul hoe ze ermee moeten omgaan. Dus die vogel heeft een heel groot welzijnsprobleem. Dat welzijnsprobleem gaat zich ook uit in een gedragsprobleem. En zoals veren plukken, ja, bijna 15-20% van de papegaaien gaan veren plukken. Dat is zelfmutilatie. Ook in mijn vakgebied ben ik ook een vreemde eend in de bijt, want voor mij is verenplukken nooit een diagnose, terwijl het overal bekend staat als een diagnose. Nee, het is de uitkomst van grote welzijnsproblemen. En nou, dan is dat al een heel mooi voorbeeld, want als in dezelfde familie met een plukkende papegaai een meisje van 13 is die zich ook zelfmutileert met een mesje in de armen snijdt, dat is hetzelfde probleem.
Ik zat even te denken aan die paarden. Ik vind het wel mooi dat je met die paarden begint, want daar weet ik dan ook iets meer van. En daar speelt eigenlijk precies hetzelfde. Het heeft wel te maken met inderdaad voeding. Paarden hebben elkaar nodig. Dus een paard alleen houden wordt het niet. En dan komt er een stukje, ja, wat ik zou willen beginnen met respect. He, want uiteindelijk, als er en het grappige is natuurlijk, een vogel is vrij klein naar verhouding. Een paard is natuurlijk een enorm dier. En als jij begint zonder respect, kun je wel inpakken.
Zeker. Dan kun je heel wel inpakken. Ja, precies.
Precies.
Maar het het tonen van respect, dat is ook het gekke wat ik in al die jaren me ook mee bezig hou. Het zit niet in de opleiding voor dierenarts om dierenartsen te leren hoe zorgen we ervoor dat het dier ervaart dat hij met respect wordt behandeld. Datzelfde mist ook in de opleiding voor artsen, maar dat mist ook in de opleiding voor docenten. En de meeste ouders hebben ook geen idee hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen ervaren dat ze met respect worden behandeld. En daarom praat ik ook voortdurend, ook met studenten, over het verhaal en het verschil tussen het tonen van respect en het tonen van liefde. Want het tonen van liefde staat voor mij haaks, zelfs haaks, op het tonen van respect.
En daarmee bedoel je dus het respect voor dieren als tegenhanger van dierenliefde?
Oh ja, ja, zeker.
Ja, nou, ga maar door, want dat is natuurlijk niet alleen van toepassing voor die vogel.
Nee.
Maar jij trekt dat zelfs door naar een loslopende kat, om maar eens even een zijspoor te maken. En schoonkontjes.
Ja, en je kind, maar ook inderdaad je paard. En inderdaad, mensen die houden van een kat. Maar voor mijn verhaal, in mijn verhaal, hoeveel respect toon jij voor je kat als jij vervolgens hem naar doodrijden? En je ligt lekker te slapen thuis in je bed. En die hond en je kat die wordt s'nachts door een dierenarts geopereerd en die probeert hem zijn leven te redden. En jij ligt lekker te slapen. Hoe dan?
En daarmee bedoel je dat hij s'nachts buiten loopt en het risico loopt dat heeft natuurlijk...
En dat men er dus in feite voor kiest om er niks aan te doen om te voorkomen dat het dier in hele grote problemen komt. Dat gaf mijn pet al heel lang te buiten. Hoe zie je dat? Als je hond een keer is ontsnapt, dan ben je doodongelukkig. En als je dochter van 18 op pad is en die is s'nachts om 2 uur nog niet thuis, dan heb je toch een groot probleem.
Ja, absoluut.
Maar dat katteigenaar die verwaarloos op dat punt structureel, als jij ze gewoon los laat lopen, structureel eigenlijk de belangen en de rechten van jouw kat. En dat staat ook in de wet dieren. Het is ook verboden om je kat te laten loslopen. Maar die kattenliefde, ja, dat staat voor mij dan ook haaks op het tonen van respect en ook je verantwoordelijkheid die jij hebt voor de gezondheid en het welzijn van je kat.
Ja, hoe kunnen wij dit dan verbeteren? Want zou het niet zo zijn dat heel veel mensen daar helemaal niet over nadenken?
Nee, maar ook dierenartsen niet. Want dierenartsen zeggen dat zelfs niet tegen de katteneigenaar. Dat als jouw kat wordt doodgereden, is het niet de schuld van de chauffeur. De chauffeur is een slachtoffer en jij bent de dader.
Ja, oké.
Okay. Ja, het maakt mij niet populair, maar ja, ik kan er niet doorheen. Het is heel bizar.
En hoe zit het met de schoothondjes? Want daar vind jij ook wat van. Laten we dat gelijk ook maar even benoemen.
Nou ja, ik doe dat voortdurend. Ik reis nou echt al meer dan 10 jaar de hele wereld over.
Mm-hmm.
En ik vertel tegen studenten voortdurend dat liefde voor dieren. En dan zijn schoothondjes natuurlijk het ultieme voorbeeld van hondjes. Ze hebben een ellendig leven. Ze zijn overal bang voor. Ze zijn hartstikke onzeker. Ze bijten ook mensen in de familie, bij wijze van spreken. En dierenarts worden meer gebeten door een schoothondje dan door een blinde geleidehond. Dat is allemaal uitingen van die hondjes hebben een ellendig leven.
Ja.
Maar ja, de eigenaar die praat voortdurend over, ik hou van mijn hondje. Nou, je hondje laat zien dat hij een ellendig leven heeft. Omdat hij niet ervaart dat hij met respect wordt behandeld. Zo simpel is het. Maar het is natuurlijk heel ingewikkeld. Want ik heb nou duizenden formulieren in mijn kast liggen verzameld over de jaren. Als ik vraag aan studenten diergeneeskunde, hoe zorg jij er als dierenarts voor dat het dier ervaart dat het met respect wordt behandeld? Tot nu toe is geen grap. Nog niemand komt in de buurt van het antwoord. Die vraag wordt niet gesteld. Daar wordt niet over nagedacht. Niet door studenten diergeneeskunde. Niet door eigenaren. Terwijl dat is toch de basis van welzijn. Dat je ervaart dat je met respect wordt behandeld.
En is dat stukje respect... Dat, ik weet het antwoord al, maar ik stel toch even de vraag. Hetzelfde voor de papegaai als ook het paard, de kat en?
Ja, dat is volledig hetzelfde verhaal.
Oké, okay. We gaan dat straks onthullen, hè, aan het eind. Hoe we dat dan moeten doen.
Ja, weet je, ik zeg tegen studenten altijd, het is geen rocket science. Het is voor een heel groot deel gezond verstand. Maar het is allemaal gebaseerd op etologie.
Nou, we gaan het straks ook even hebben over Jane Goodall. Zij is jouw grote voorbeeld. En zij is zo iemand die dat deed. En uiteindelijk is dat wel opgepakt in de media.
Nee, niet.
Nee, vind je helemaal niet? Oh, ik had het gevoel wel bij haar.
Nee, helemaal niet. Volstrekt niet.
Oké.
Nee, volstrekt niet.
Maar waarom vonden ze haar dan zo geweldig? Want dit was wie zij was.
Natuurlijk was zij geweldig. Er was ook geen reden om haar niet geweldig te vinden. Maar heel veel van haar bevindingen, die hebben wereldwijd, ook in de hele wetenschap, ontzettend veel weerstanden opgeroepen. En die komen dus niet aan het voort, hoe moet ik het zeggen. Die worden niet naar buiten gebracht. Het belangrijkste verhaal van Jane Goodall, ik heb het genoegen gehad om haar een keer uitbundig te hebben gesproken op een congres waar ik haar uitgenodigd heb als de hoofdspreker. Op een congres over op een andere manier aankijken tegen intelligentie en cognitie van dieren. dieren. Dat was zij de hoofdspreekster. Haar grootste doorbraak, voor haar was de grootste doorbraak, dat zij een relatie heeft gecreëerd met chimpansees in de natuur. Ja. Dat was de doorbraak van Jane Goodall.
Mm-hmm.
Nou moet je eens jezelf afvragen, ook in de media, wat was het geheim van Jane Goodall? Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Nou, voor mij is dat hetzelfde verhaal. Daar heb ik een boek over geschreven. Het geheim van de leidster van de peuterspeelzaal. Hoe doet de juffrouw van de peuterspeelzaal dat met 20 kinderen, terwijl het in de thuissituatie met 2 kinderen heel vaak een puinhoop is? Dat is hetzelfde geheim van Jane Goodall met die chimpansees in Afrika. En dat die doorbraak, hoe zorg je voor een relatie waarbij het uiteindelijk echt gaat om wederzijds respect? Ze had niet de instelling van de eigenaar van het schoothondje met chimpansees, dan had ze het niet overleefd.
Maar het heeft te maken, en het is wel grappig als ik het hier zo voor me zie. Ik heb een boek geschreven over mijn paard die niet makkelijk was. En ik heb begrepen door het proces heen dat je met elkaar om moet gaan gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.
Ja.
En als dat er niet is, dan
heb je geen relatie.
Nou, dan kun je ook wel weer inpakken. Dat is net zoals we dat net zeiden.
Ja. Dat is het einde van elke relatie. Ik heb ook een cartoon voor die student altijd van liefdesverhoudingen. Het begint met liefde. En liefde is een biologisch fenomeen. Daar spelen hormonen een rol. Seks is cruciaal vanwege de voortplanting. Dat is evolutie, dat is ecologie. Dus een liefdesrelatie is bedoeld uiteindelijk, biologisch, in de natuur en bij mensen om de soort in stand te houden. Dat is liefde.
Ja.
Hormonen, seks. Respect is een totaal ander biologisch fenomeen. En liefdesrelaties gaan bijna standaard de mist in. Er is wel liefde, maar er is geen wederzijds respect. Nou, dan is elke relatie kansloos. En dat geldt ook voor dieren. Die hebben geen belang bij een liefdesrelatie. Die hebben er belang bij dat ze ervaren dat ze met respect worden behandeld. Dan heb je ook wederzijds respect. Ze hebben er belang bij dat je hun vertrouwt. En als jij hun niet vertrouwt, einde relatie. Dat maakt ook dat papegaaien die iedereen bijten, ja, het is echt geen flauwekul. Ze bijten mij niet. Want ik vertrouw erop dat ze mij niet bijten. En gek genoeg, dan bijten ze me niet.
Ja, vertrouwen moet je geven, hè? De mensen denken altijd van
dat
vertrouwen.
Moet je wel ervaren.
Precies. Het begint bij dat jij dat durft te geven.
Het verhaal van je moet vertrouwen verdienen.
Nee, zo werkt dat niet. Nee?
Zo werkt het niet.
Ik weet wat je ermee wilt zeggen.
Maar dat is ook dus het geheim van Jane Goodall. Maar wat ik al zei, het is hetzelfde geheim van de juffer van de peuterspeelzaal met 20 kinderen die thuis links en rechts kleine terroristen zijn. En het is ook een beetje mijn geheim dat ik inderdaad met papegaaien die onhandelbaar zijn, binnen 2 minuten zijn ze niet meer onhandelbaar.
Ja, prachtig. Ik wou graag nog even aandacht besteden aan het 5-stappenplan. Bovendien heb jij een heleboel boeken geschreven, dus daar gaan we het zo ook over hebben. Wij vinden dieren altijd niet hetzelfde als wij. Tenminste, dat merk ik heel vaak. Als ik me zorgen maak om dieren, dan zeggen mensen maak jij eens druk om mensen, niet om dieren. Zou het te maken hebben dat het ontbreken van respect en vertrouwen, het gebrek daaraan te wijten is aan dat wij een dier, minder waardig klinkt heel lullig, maar een beetje dat. Want uiteindelijk, en dan moet ik eigenlijk wel bij, wij zijn ook dieren. Dus waar gaat het eigenlijk over?
Nou ja, maar dat wordt natuurlijk structureel ontkend. Darwin is voor heel veel opzichten natuurlijk ook verketterd. Jane Goodall is om die reden verketterd. Die heeft chimpansees beschreven als denkende persoonlijkheden met emoties en gevoelens en hoge intelligentie, sociaal waanzinnig ontwikkeld. En dan praten wij over dieren alsof ze niet die overeenkomst hebben die wij hebben. Ze worden ook geboren met empathie, met altruïsme. Dat is aangetoond.
Ja.
En ook op dat punt kom ik daar weer terug op het verhaal dat Jane Goodall op dat punt niet serieus is opgepikt. Zij heeft aangetoond na meer dan 50 jaar, 60 jaar onderzoeken van het opgroeien van baby-chimpansees in de natuur, meer dan 5 generaties. Ze heeft nog nooit gezien dat een moeder-chimpansee haar kind corrigeerde, laat staan dat ze ooit heeft gezien dat een moeder-chimpansee haar kind afstrafte.
Ja.
Nou, onze cultuur en ook in het omgaan met dieren en kinderen is gebaseerd op corrigeren en afstraffen. En dat is geen ethologie. Dat is niet, dat leren we niet van het observeren van dieren in de natuur. Helemaal niet.
Toch, sorry dat ik je onderbreek, merk ik, en het gaat me veel te langzaam, maar is er wel een kentering gaande? Ik had ruim een jaar geleden Dutch Sheldogs in de uitzending. En zij werken met asielhonden en gedetineerden. En het uitgangspunt is, daar wordt niet gestraft. Zij belonen het goede gedrag en ze krijgen het voor elkaar om die honden beter te krijgen, zodat ze weer geplaatst kunnen worden.
Ik ben 3 keer in Mexico uitgenodigd, universiteit, afdeling etologie. Ja. Ze hanteren nu een volstrekt andere aanpak in de behandeling van agressieve honden. Dankzij dit verhaal. En je noemde al dat 5-stappen-protocol wat ik heb ontwikkeld.
Ja.
De eerste keer dat ik het heb gepresenteerd op een internationaal congres is nu 20 jaar geleden. En dat heeft meerdere malen natuurlijk de revue gepasseerd op internationale congressen. Dus het is niet meer een soort visie van Jan Hooijmeijer of een mening. Het is door het hele systeem over wetenschappelijk gegaan. Want je mag niet zomaar op een internationaal congres een verhaal houden. Dat wordt serieus beoordeeld. En dat wordt dan natuurlijk ook nog bediscussieerd.
Ja, nu denkt de luisteraar natuurlijk 5-stappen-plan. Wat is dat? Wat ik heel mooi vind is in mijn problematiek met mijn paard begon alles met observatie. Dat zie ik bij jou ook bovenaan staan. Dus dat je eerst gaat kijken wat is er nou precies aan de hand. En dat zorgt heel vaak voor verrassende inzichten, laten we het zo maar zeggen. Ik dacht dat mijn paard een hysterische gek was en ik ging er bekijken. Het eerste wat mij opviel was dat zij alles door had waar ik ook stond. Dus ik denk, oké, ze is dus hypergevoelig. Dat is de eerste.
Ja, precies.
En het tweede is, ze was helemaal geen rotterd. Ze was een schat voor de andere 2 paarden. Ja. En toen dacht ik, wow, dit heb ik dus verkeerd ingeschat.
De grap is ook, het is een groot verschil met al die verhalen van trainers van dieren, dat wij vooral enorm moeten kijken naar de lichaamstaal van het dier. Ik zeg, flauwekul, je moet naar je eigen lichaamstaal kijken. En jouw lichaamstaal bepaalt de lichaamstaal van het dier.
Ja,
en niet
absoluut.
Andersom.
Ja, dat is zo.
De juffrouw bepaalt het gedrag van die kinderen en niet andersom. In de thuissituatie bepalen de kinderen het gedrag van de ouders en vervolgens worden dat onhandelbare kinderen.
Ja, absoluut. Nou, het mooie
dus het is de omgedraaide wereld.
Ja, zullen we die 5 stappen even heel kort doorlopen? Na de observatie komt er analyseren. Je gaat...
Ik heb dus definities van gedrag ontwikkeld en die vind je ook gek genoeg nergens terug. Normaal gedrag, gewenst gedrag, ongewenst gedrag, afgedwongen gedrag. Ook daar heb ik hetzelfde van die 1000 antwoorden gekregen. Geen idee wat het verschil is tussen normaal gedrag en gewenst gedrag. Dan is het daarnaast oversprongedrag. Nou, dat heb ik al gelezen toen was ik 15 in het boek van professor Tinbergen.
Ja, dat weet de luisteraar denk ik ook niet. Maar oversprongedrag is dat, ik weet dat van paarden, die kunnen bijvoorbeeld ineens gaan liggen rollen. Dat je denkt, gaat hij nu doen? Dat is een manier van, hoe doen vogels dat? Oversprongedrag?
Over de hele linie, vogels, mensen, kinderen. Als ik jou vertel dat nagels bijten bij pubers, is oversprongedrag.
Oké.
Het is gedrag, een kind, dus ook een kind, wat een dier vertoont in een conflict situatie. Ja. En in een conflict situatie kun je kiezen voor vechten. In een conflict kun je boos worden en vechten. Je kan in een conflict ook kiezen voor weglopen. Tinbergen heeft ontdekt dat in heel veel conflict situaties bij dieren oversprongedrag de oplossing is waardoor het conflict zich oplost. En dat is gedrag vertonen in een conflict situatie door iets te doen waaruit jij net doet alsof je geen probleem hebt.
Ja.
En je doet het alsof die ander er niet is. De ander gaat heel gauw daarin mee, want hij probeert jou een probleem te bezorgen. Hij ervaart dat jij geen probleem hebt. Vervolgens is de angel uit dit probleem verdwenen. En dan gaat de ander ook oversprongedrag vertonen.
Ja.
Dus als ik oversprongedrag vertoon, als ik een ruimte binnenkom met een papegaai, ik ga straks naar China, ook naar een opvangcentrum voor beren, getraumatiseerde beren. Ja, ik weet zeker dat die mensen daar raar staan te kijken. Als ik mijn ding doe en ik begin met oversprongedrag in de wetenschap, het dier is getraumatiseerd in een conflict situatie. Ik vertoon oversprongedrag en dan heb ik gelijk stap 1 van dat protocol.
Ja.
Dat je in de aanwezigheid van het dier, de papegaai, de hond, de beer of het kind laat zien dat jij lekker in je vel zit, alsof die ander er niet is.
Nog even Jan, want we beginnen met observeren, analyse. Je maakt een doel. Hoe ga je het dan afmaken, die 5 stappen? Want anders zitten we straks in het journaal en hebben we het niet verteld.
Nou, kijk, de stap 1 is dat het dier zich bij jou comfortabel voelt. Daar begint het mee. En hij voelt zich comfortabel. En ik zeg, dan ervaart hij ook dat je respect voor hem hebt. Dan voelt hij zich bij jou comfortabel. Als jij laat merken dat je lekker in je vel zit in zijn aanwezigheid, alsof hij er niet is. Vervolgens, en dat is een kwestie van seconden, draai ik me bij het dier vandaan. Als ik al binnenkom, kijk ik niet naar het dier. Hij krijgt ook geen enkele meer aandacht. Ik zorg ervoor dat ik aandacht krijg. Ik ben eigenlijk dan het rolmodel. En ik draai me een beetje bij het dier vandaan. Ik kijk schuin naar het dier en ik prijs het dier de hemeling. Je hebt de mooiste rode staart. Die beer heeft de mooiste neus van de hele wereld. En vervolgens zeg ik tegen de beer, of tegen mezelf, mijn linkerhand, rechterbeen, oh, dat is je linkerpootje, rechter oortje, links, rechts, oor, been, voet. Ik speel in op een intelligentieniveau. Dan ben ik al bij stapje 4. En bij 3. En bij stapje 4 is het verhaal, ik heb altijd speeltjes bij me, kinderspeeltjes waar ik mee speel, die ik leuk vind. Ik speel er zelf mee, ik bijt erop. En laat ik dat zien en zeggen, goh, weet je wat, je mag er best aan voelen. Voel maar. Nou, dan komt zo'n beer, of ik had het pas met een kakatoe die iedereen beet en overal bang voor was. Ja, bij stap 4 likte hij aan mijn speeltje. Dat was bij stap 4. En dan bij stap 5, dan heb je dat verhaal van wederzijds respect en wederzijds vertrouwen. En dan laten ze dingen gebeuren die ze niet leuk vinden. Die ze heel pijnlijk zijn. Zoals een blinde geleidehond laat zich makkelijk een injectie geven, maar het schoothondje niet.
Ja, nee, heel mooi. Nog even, jij hebt een aantal boeken geschreven. Die zijn te vinden op jouw website. Hoeveel boeken heb je geschreven?
Nou, het is natuurlijk het geheim van de speelzaal. Het boek Caring for Parrots. Dat gaat om echt de hele wereld over de preventie van welzijnsproblemen, gezondheidsproblemen en gedragsproblemen. Alleen maar over dat verhaal. Ik heb een boek geschreven over wij missen onze poes.
Ja, daar hebben we het net over gehad. Niet meer loslaten.
Dat is een heel verhaal over de loslopende kat. Met alle aspecten die erbij zitten op basis ook van de wetgeving en alles wat er over bekend is. Ja. En wat heel weinig mensen dus inderdaad weten. Een boek geschreven over specifiek de grijze roodstaart en de timni. Omdat die sinds 2017 op de lijst staan als meest bedreigde diersoorten in de wereld, omdat ze zo populair zijn in gevangenschap. Daar heb ik een boek over geschreven, dat mensen die die vogels hebben in godsnaam zorgen ervoor dat die vogels gezond zijn, dat hun welzijn op orde is en dat ze oud kunnen worden in gevangenschap. Ze gaan al dood in de natuur van ellende. En dan moeten ze in gevangenschap een goed leven hebben.
Nou, behalve dus alles wat jij doet, heb je een adviespraktijk voor vogels? Kunnen mensen jou inschakelen op het moment dat ze echt een probleem hebben? Kan je natuurlijk nooit alleen al die vogels in Nederland, of wel?
Nou ja, kijk, op de website staat ook een formulier wat mensen kunnen natuurlijk inleveren en dan komt dat binnen. De grap is altijd, ik zeg tegen studenten, ik ben natuurlijk geen adviespraktijk voor vogels. Ik ben natuurlijk een adviespatiënt voor mensen die vogels hebben.
Ja, maar dit is een mooie trouwens, want dat zeggen de beste paardenfluisteraars ook, hè? Ik kom geen paard helpen, nee, ik kom de eigenaar helpen, dus ik ken hem.
Ik heb natuurlijk wel discussies gehad dat mensen heel boos weglopen, omdat ik iets zeg wat ze niet willen horen. In het belang van hun vogel, maar ze willen het niet horen. Dan zeg ik van nou, als je wegloopt, kijk even boven de deur. Er staat kliniek voor vogels en niet voor eigenaren.
Ja, heel goed. Jan, mag ik jou danken, want we zitten door de tijd. Wat ik een mooie kernboodschap vind van jou is dat je beter dit soort zaken kunt voorkomen dan genezen. Dus een oproep bij deze om toch in de hoop dat mensen een beetje na gaan denken, kijken als er iets is of zij daar wat aan kunnen veranderen. De vogel kan dat niet. En nou, neem even een kijkje op de website van Jan, janhooymeijer.nl. Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Lou 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.